geslachte familie Hollaar. En alle die tot de kring van degene die nu ontslapen is, behoort. We hebben zojuist horen spelen uit de 39e psalm. Laten wij uit die psalm ook maar zingen. Het derde en het vijfde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? 3 en 5 van psalm 39. We zullen samen ook diezelfde psalm, de 39e, gaan lezen. Een psalm van David voor de opperzangmeester, voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong: Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke de maat mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een hand breed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdel. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd en ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken onder de bestrijding van uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Wij zullen bidden. Heren, in het psalmboek vooral en verder ook in heel de schrift horen wij mensen in het gebed tot u gaan. En we horen, en het is door uw Heilige Geest ook vastgelegd, zodat we het vandaag ook nog weten, we horen hoe mensen hun nood aan u hebben geklaagd en hun verdriet aan u hebben uitgezegd en hun zorgen u hebben bekendgemaakt. En we horen hoe mensen geworsteld hebben, gebedeld hebben aan de genadetroon om uw hulp en uw kracht en uw steun en uw troost en uw genade te mogen ontvangen. Heren, en gij hebt van uzelf gezegd dat u de hoorder der gebeden zijt. Gij hoort het gebed. Zo lezen wij ook ergens in uw woord. Dat is bewezen ook. Die bidders die we tegenkomen in de schrift, die hebben niet tevergeefs geroepen. Die hebben ontvangen wat ze baden. Die hebben steun en troost en kracht en vooral ook genade mogen ontvangen. Het is niet tevergeefs om tot u te komen in het gebed. En in die wetenschap naderen wij in dit ogenblik ook tot u. En willen wij ook onze nood u uitzeggen en onze zwakheid u belijden en onze geringheid en onze kleinheid en ons verdriet en het gemis en alles wat we zo in deze dagen meedragen. En dan denken we bijzonder aan de rouwdragende familie. Heren, u hebt hen hun moeder en grootmoeder ontnomen. U hebt haar, die een grote plaats in hun leven heeft gehad, jarenlang uit hun kring weggenomen en uit de kring van de bredere familie. Betrekkelijk kort nadat eerst haar man die weg moest gaan, moest zij nu ook die weg gaan. Weg die eraan vooraf ging was duidelijk een weg van afbraak en van minder worden. Niet alleen ouder worden, maar ook echt minder worden. Allerlei vermogens gingen uitvallen, totdat het leven zelf haar ontnomen werd. En nu is haar plaats leeg. Vandaag rest nog een moeilijk werk. Een werk dat inderdaad toch gedaan moet worden. Haar lichaam naar het graf brengen. Heere, geef daar kracht voor. En geef uw ondersteuning. En geef te midden van hun zwakheid en van hun verdriet de ervaring, de Heere denkt aan ons. En laten we tegelijk, en dat geldt ons allen, maar mogen horen, Heere, hoe gij ook op deze wijze tot ons spreekt en ons roept en het ons voor de ogen uittekent dat een mens een sterveling is. Daar hoeven we bij een begrafenis niet aan te twijfelen. Dat wordt op een begrafenis met zoveel duidelijkheid en zoveel zekerheid beweerd en betoogd. Dat kunnen we nooit meer ontkennen. We zijn stervelingen en onze dagen zijn een handbreed gesteld. Heren, daar moeten wij ook iedere keer aan herinnerd worden, want we zijn altijd geneigd om dat te vergeten en we willen dat ook liever maar vergeten. Maar u wilt dat we erbij stilstaan en dat we ons in het licht van al die dingen voorbereiden en dat we dit leven gebruiken tot het doel waartoe gij het ons geeft, als een voorbereidingstijd. Laat daartoe de boodschap van uw woord gepaard met het zichtbare, het sterven, het begraven worden van het lichaam van de overledene. Laat daartoe dit alles mogen dienen als een middel in uw hand om ons te leren onze dagen te tellen, opdat we een wijs hart bekomen. Heere, gedenk ons als we nu de schriften gaan overdenken en wilt u spreken tot het hart van een ieder van ons, om Jezus wil. Amen. Familie Hollaar, het heeft u als familie goed gedacht om boven de rouwkaart die bekende woorden uit deze 39e psalm te plaatsen, die we in het 8e vers vinden. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Dat wordt vaker gedaan, dat lees je vaker op een rouwkaart. En soms bedoelt de familie daar iets mee uit te drukken ten aanzien van hun eigen situatie. Wat moeten wij nu? Hoe moeten wij nu met het verlies dat we geleden hebben verder? Wat verwachten we? Om op die manier tot uitdrukking te brengen dat de hoop echt alleen maar bij de Heere gezocht kan worden. En soms mag op zo'n rouwkaart via zo'n tekst ook iets tot uitdrukking gebracht worden van datgene wat we geobserveerd hebben in het leven van haar die, of van hem die nu heen gegaan is. Wat was zijn, wat was haar verwachting, waar leefde zij bij? Was dat ook voor haar of was dat ook voor hem het levensgeheim geworden? Hoop op de Heere stellen. Wel nu, hoe het ook bedoeld is op een rouwkaart, het is wel duidelijk dat we hier te maken hebben met een woord van God zelf. Althans een woord van David, maar niet zomaar alleen van David. Als het alleen maar een woord van David geweest zou zijn, dan zouden we dat in de Bijbel niet hebben teruggevonden. Maar er zijn vele woorden van David in de Bijbel wel teruggevonden, omdat het de Heere goed gedacht heeft ze door zijn Heilige Geest David in te geven. En omdat het de Heere goed gedacht heeft ze voor de komende geslachten te bewaren. En zo is het woord van God vandaag nog een bron van troost en van onderwijs. En mogen wij inderdaad ook bij David, deze bidder, in de leer gaan op een dag als deze. Om voor onszelf ook te weten hoe het nu verder moet en wat de enige juiste weg en wat de enige bron van troost en van hoop en verwachting ook voor mensen van vandaag is. En als je dan die woorden van vers 8 leest in het geheel van deze psalm, dan is het duidelijk dat David geconfronteerd is met dezelfde dingen waar wij vandaag en u als familie heel bijzonder mee geconfronteerd wordt. Met de kortstondigheid van het leven. Gij hebt mijn dagen, zo zegt David hier ergens, een hand breed gesteld. En mijn leeftijd is als niets voor u. Dat is met name in het eerste gedeelte van deze psalm de zaak waar hij over schrijft en waar hij tot God over spreekt. En in het licht daarvan vraagt hij of de Heer hem zijn einde bekend wil maken. Niet dat hij van de Heer precies wil weten op welke dag hij zal sterven, maar wel in die zin dat de Heer hem er gedurig bij zal bepalen dat hij een eindig mens is. En dat hij hier niet altijd zal zijn. We zijn geneigd om dat te vergeten. En niet alleen zijn we geneigd om dat te vergeten. Maar we willen het ook maar liefst vergeten. En misschien dat er onder u zijn die heel bewust altijd door de gedachte aan de dood ver van zich plaatsen. En zo'n gedachte verontrust de mens. Zo'n gedachte maakt de mens somber en mismoedig. David denkt daar anders over. Maakt het dan niet somber om te weten dat je sterven moet? Dat kan best zo zijn. Maar moeten wij altijd alles wat ons somber en mismoedig maakt ontlopen? Moeten we daarmee onze ogen voor de werkelijkheid sluiten? Het is toch de werkelijkheid? Het is de werkelijkheid waar we keer op keer mee in aanraking komen. Het is de werkelijkheid waar we bijzonder op een dag als we naar een kerkhof moeten mee in aanraking komen. Al die grafstenen, die prediken ons precies hetzelfde. Onze dagen zijn een handbreed gesteld. En God wil dat we daar toch bij stilstaan. En dat we dat toch diep op ons laten inwerken. En dat we dat ons toch elke keer weer duidelijk voor ogen stellen. Wij hebben hier geen blijvende stad. Al zitten we nog zo vast aan van alles en nog wat. En al zouden we nog zo graag, ik weet niet hoe lang, hier willen blijven. Het kan niet. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Als we geen zondaars waren, dan was dat probleem van sterven en begraven er ook niet. Maar we zitten hier allemaal als zondaren. En zondaren krijgen wat ze verdiend hebben. En dat is onder andere de dood. Laat dat nou duidelijk voor ons zijn. En laten we op een dag als deze die gedachte niet wegdringen. David heeft gebeden, Heere, herinner me er maar gedurig aan. Want ik ben een sterveling. Laat me juist door die herinnering er ook steeds weer aan denken dat dat korte poosje leven dat ik hier op aarde heb, door u bedoeld is als voorbereiding voor wat daarna komt. Voor de eeuwigheid. Daarom moet ik leren mijn dagen te tellen. Omdat al mijn levensdagen dagen zijn waarin God met zijn genade nog naar me toe komt. En die genade aan me schenken wil. En ik heb genade nodig om straks aan het eind van mijn leven voor de rechter te kunnen bestaan. Ik heb genade nodig om straks de eeuwigheid door te brengen bij die God die mijn schepper is. En tegen wie ik, en dat is het verschrikkelijke van mijn bestaan, gezondigd heb. Wat verwacht ik? In het licht van die werkelijkheid dat de dood komt. Wat verwacht u? Als uw tijd is. En als uw beurt komt. En dat kan snel zijn. Daar hoef je niet eerst 88 jaar voor te worden. Dat kan ook met 78 al afgelopen zijn. En met 58. En met 18. Want zo is het immers in ons leven. Wat verwacht u? Wat verwacht u als u uw hoofd neerlegt? Waar zult u uw ogen open doen? Aan welke kant? In het leven, het eeuwige, of in de dood, de eeuwige dood? In dat licht is er maar één weg, en die wijst David in onze tekst aan. Mijn hoop, die is op u. Ook als ze straks mijn ogen moeten sluiten. Omdat de dood gekomen is. Ook als ze straks moeten komen om mijn levenloze lichaam af te leggen. En een paar dagen later te gaan begraven. Mijn hoop, dwars door die dood heen, is op u. Maar behalve dat David van de vergankelijkheid van het leven spreekt in deze psalm, en daar heeft deze tekst, dat achtste vers, alles mee te maken, laat David hier ook iets in deze psalm zien van de ijdelheid van dit leven. Want hoewel het kort is, en de mens weet dat, probeert de mens daar toch alles van te maken. En legt hij alle nadruk op het leven hier. Maar David zegt, dat is ijdelheid. Dan ziet hij die mens leven, dan ziet hij die mens werken, dan ziet hij die mens ploeteren, dan ziet hij die mens alles bij elkaar brengen, wat hij maar bij elkaar kan brengen. Dan ziet hij die mens genieten van al het goede van deze wereld enzovoort. En de conclusie die David trekt is, de mens wandelt als in een beeld. In een droomwereld leeft hij. In een droomwereld. Neem nou eens dat bij elkaar brengen, dat vergaderen van allerlei aardse goederen. De een heeft er meer van dan de ander, maar ieder mens hangt aan bepaalde dingen. Houdt vast aan bepaalde dingen. Of dat nu mensen zijn om je heen, of dat nou goederen zijn. Men brengt bijeen en men houdt zich vast en men klemt zich daaraan vast. Alsof dat altijd zo zal blijven. Zoals je dat in een andere psalm ook beschreven vindt, van die rijke dwaas, de 49ste psalm. Die denkt, mijn huis zal eeuwig zijn, van kind tot kind gedurig overgaan. Of die man uit een van de gelijkenissen van de Heer Jezus, die zoveel binnengehaald heeft van het land, dat die schuren en ruimte in de schuren tekort komt en dat hij zichzelf gelukkig prijst, dat hij nou vele goederen heeft en dat hij rust kan nemen en van het goede kan gaan genieten. Maar het is allemaal wind waar zich zijn hart mee streelt. Ijdelheid. Je leeft in een droomwereld. Je brengt bijeen en je weet niet eens wat er daarna met datgene wat je zo krampachtig bijeengebracht en vastgehouden hebt gebeuren gaat. Je weet niet eens wat je nabestaanden ermee gaan doen. Je weet niet eens wie het tot zich nemen zal. En dan nog, al heb je dan inderdaad veel, kan dat je ziel redden? Kan dat je schuld bedekken? Kan dat je met God verzoenen? Als een mens niet meer heeft dan dit leven, dan heeft hij uiteindelijk niets. Want dat ontvalt je allemaal. Al heb je nog zulke sterke banden die je aan familieleden, die je aan man of vrouw binden, of aan je kinderen, of aan je kleinkinderen, of aan je ouders, of aan nog weer anderen, aan vrienden, al heb je nog zulke sterke banden, ze worden allemaal gebroken. En dan heb je nog zoveel bijeengebracht, zodat je bij de rijken en bij de allerrijksten behoort, het is straks allemaal uit handen gevallen. En handen van een gestorvene kunnen niks meer vasthouden. Dat is toch de werkelijkheid? En een doodshemd, zo zegt de volksmond, heeft geen zakken. Je neemt ook niets mee. Als dat nou alles is wat je hebt, wat heb je dan een schamelpossie, wat heb je dan uiteindelijk niet anders dan lege handen? En als je ziel dan niet gered is, en je hebt geen verzoening gevonden bij God, en je hebt geen kennis aan het bloed van Christus, en de schuld die je gemaakt hebt door je zonden en je ongerechtigheden is niet betaald, en de vuilheid van je ziel is niet afgewassen door het enige redmiddel, en dat is het dierbaar bloed van Christus, dan ga je pas dan duidelijk ontdekken hoe waar het is dat je al die levenstijd als in een beeld gewandeld hebt. In een droomwereld. Je hebt je van alles ingebeeld. En het is allemaal voorbij. Je hebt van alles gezocht. En van alles gedaan. En nou is het op. En voor altijd. En te midden van die werkelijkheid, dat het leven ons uiteindelijk niet helpt, niet redt, niet echt zegent en gelukkig maakt. Te midden van die werkelijkheid zegt David ook, en nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Ik heb God nodig, niet het goede. En niet zoveel van deze wereld wat God inderdaad nog geeft als zegeningen. Maar ik heb God nodig. En dan, en dat is eigenlijk het diepste van deze psalm. Als je David hoort zeggen, en u wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Dan moet u dat ook lezen in het licht van wat David hier getuigt over. Niet alleen maar zijn sterfelijkheid en niet alleen maar de ijdelheid van het leven hier op aarde. Maar dan moet je dat ook lezen in het licht van wat David bijvoorbeeld onder woorden brengt met vers 9. Verlos mij van mijn overtredingen. Hij weet zich sterveling. Hij weet dat het leven hem niet redden kan en dat het leven hem eigenlijk niks bieden kan. Maar hij weet bovenal dat hij een overtreder is. Een zondaar. En er zijn er maar niet een paar zonden, overtredingen in zijn leven. Want hij zegt, verlos mij van al mijn overtredingen. Als hij zo zijn leven eens nagaat, dan kan hij er nog wel eens wat aanwijzen ook. En als Gods geest hem daarbij voorlicht en de dingen in het heldere, eerlijke licht van Gods woord en wet plaatst, dan weet David dat er zoveel is dat voor God niet bestaan kan. Zonden die hij bedreven heeft, zonden die er door het nalaten van de geboden van de Heere zijn, zonden die hij gedaan heeft met zijn daden, met zijn woorden. En al was het alleen maar met zijn gedachten in de diepste schuilhoeken van zijn hart. David die zichzelf heeft leren kennen. Daar zijn ook bewijzen van genoegzaam in de schrift. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Dat zijn ook woorden van David. Hoor hoe een boeteling pleit. Dat zijn ook woorden van David. Hij heeft zichzelf leren kennen. En als hij daaraan denkt, aan zijn overtredingen, aan die dingen die hij gedaan heeft tegen God in, tegen een goeddoend God in, tegen de wil van een goeddoend God in, wat moet hij dan? Kan hij dat nog herstellen? Kan hij al die gaten die er in zijn leven zijn nog vullen? Kan hij al die kromme wegen nog rechtmaken? Kan hij al die schuld die opgestapeld is door de jaren heen, kan hij die nog af gaan betalen? Heeft hij er nog hoop op dat hij met God in het reine zal komen? En dat hij, als God hem de gelegenheid en de tijd maar voor gunt, dat hij dan inderdaad klaar zal komen, verzoend zal worden met God? Nee, er is geen verwachting vanuit de mens. Nu, wat verwacht ik, o Heere? Ik verwacht van mezelf niks. Ik maak niet goed wat ik krom gemaakt heb. Ik herstel niet wat ik verknoeid heb. De woorden die ik gesproken heb en waar ik anderen mee gegriefd heb en waar ik God mee onteerd heb, die haal ik niet meer terug. Die kan ik niet meer ongedaan maken. En al die dagen in mijn leven waarin ik God buiten mijn leven geplaatst heb, die kan ik niet meer herstellen. Er is geen verwachting van de mens uit. Wat dan? Wat blijft er dan over? En weer klinkt dat tweede deel van onze tekst. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Als dat ook zo niet was, dan zou je hier te doen hebben met een wanhopig mens. Als een mens niet meer op God kan hopen, dan is die aan de wanhoop ten prooi gevallen. Maar hoe komt David erbij om te zeggen: mijn hoop die is op u? Verzint hij dat zelf? Heeft hij daar grond voor? Is dat een valse hoop waarmee hij straks bedrogen uit zal komen? Of ligt daar inderdaad grond in God om te midden van de werkelijkheid van je zondig bestaan toch te kunnen zeggen: mijn hoop is op God? Dat laatste. Dit is zomaar niet een wens, alleen maar een wens, een ijdele, een vage wens van David. Dit is tegelijkertijd een gebed. Deze belijdenis: mijn hoop is op u, is tegelijkertijd een gebed. En dat gebed rust op het feit dat God van zichzelf gezegd heeft: hoop op God. Eerst was er die nodiging van zijn kant, geadresseerd aan stervelingen, geadresseerd aan zondaren. God zegt het tegen zondaren: komt herwaarts tot mij. En laat al die nood en al die ellende en al die overtredingen en al die zonden die u in uw leven ontdekt hebt, u niet bij mij weghouden, maar laat het u juist tot mij uitdrijven. En leg het vrijmoedig voor mij neer en spreek het uit. Hoop op God, zegt hij. En David zegt: Heere, dat doe ik. Dat doe ik, omdat u daar permissie voor geeft. Omdat u daar uitnodigend over spreekt. Het is ook mijn enige toevlucht. Waar zou ik anders heen moeten? Waar zou ik als zondaar anders moeten schuilen dan bij dat kruis van Christus dat God in deze wereld heeft laten oprichten en waar de Heer Jezus zijn dierbaar bloed op heeft laten vergieten? Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Waar zou ik anders heen moeten dan naar die zaligmaker die gezegd heeft dat dat bloed van Christus en dat bloed van Christus alleen redt van het verderf en de schuld voor God bedekt? Wat een wonder. Dat ligt achter deze tekst. Niet waar? Een wonder. Dat een mens, dat een verdorven schepsel, die de bezoldiging van de zonde krijgt en wiens zondig bestaan bewezen wordt uit het feit dat hij ook een keer de laatste adem uitblaast. Wat een wonder dat tijdens het leven van zo'n zondaar. God toch zegt, wend u tot mij. Kom maar tot mij. Hoop op God. En dat een mens dan door Gods genade mag leren om het ook tegen de Heere te zeggen, mijn hoop is op u. Heere, u bent mijn toevlucht. U bent mijn toevlucht als ik sterfelijk ben. U bent mijn toevlucht als ik het leven moet achterlaten. U bent mijn toevlucht als de dood komt. U bent mijn toevlucht als mijn zonden me aanklagen. En als de duivel me op mijn vuile kleren wijst. En als mijn geweten me beschuldigt. En als de wet ook de vinger naar me uitsteekt en zegt, gij zijt die man. Heere, wat verwacht ik dan? Mijn hoop, die is op u. En dat moeten wij nou allemaal, zal het wel zijn, kennen. En dat moeten wij, zal het goed met ons zijn als ons stervensuur daar is, van de Heilige Geest geleerd hebben. Zoals David het ook van de Heilige Geest geleerd heeft. En God in zijn genade laat ons die boodschap vandaag nog meegeven. Opdat we eraan herinnerd zullen worden. En opdat wij ook op deze dag zouden beseffen, er is alleen leven, echt leven, in deze weg en in dit vertrouwen. God geven dat we het leren zullen. We zullen samen nog bidden. Heren, wij willen u een ogenblik ootmoedig danken voor het feit dat u ons uw woord hebt willen geven. En dat dat woord van David midden in de werkelijkheid van vergankelijkheid en schuld toch hoop geeft. Dat hij te midden van alles wat hij te klagen heeft. En te midden van alles wat teleurstelt. En te midden van alles wat hem uit handen valt. Toch dit heeft mogen overhouden en dan heeft de mens toch eigenlijk ook voor tijd en eeuwigheid genoeg. Mijn hoop, die is op u. Heren, zo moet dat in ons leven toch ook zijn. Of worden. Van nature is het zo niet. Maar het kan wel zo worden. En we moeten dat boven alle andere dingen zoeken. Dat vooral zal toch de aandacht van onze ziel moeten hebben. Dat moet toch het eerste en het voornaamste zijn, bij aanvang en bij voortgang. Heere, wij bidden van u dat u het ons allen leren wilt. En als het dan gaat om datgene wat we nu gaan doen, naar het kerkhof gaan, het lichaam van de overledene daar ter aarde bestellen en het daar achterlaten in het graf. En als het gaat over de vraag hoe het daarna moet, met de kinderen, met de kleinkinderen, met de familieleden, bij wie er alweer een lege plaats is, dan willen we David nazeggen, Heere, ook in het licht van die dingen, wat verwacht ik? En mag dan inderdaad ook hun verwachting, hun hoop op u de Heere zijn. Dat u hen ook door dit verdriet en de verwerking van de rouw heen draagt. En dat u ze ervaren doet dat gij ook voor hen een toevlucht en een helper wilt wezen. Gedenk ons om Jezus wil. Heren, als we haar lichaam nu gaan begraven, dan willen we ook voor uw aangezicht nog een ogenblik stilstaan bij de herinnering aan haar. Er is veel wat te denken geeft. Als we, en dat kunnen de kinderen het beste, en de familieleden die misschien van dezelfde leeftijd of daaromtrent zijn, zullen het zich ook goed voor de geest kunnen roepen als we ons herinneren wie het was, wie ze geweest is, hoe ze geleefd heeft, wat er van haar uitgegaan is. Heren, dan zijn er kostbare herinneringen voor degenen die achterblijven. Dan kunnen ze terugzien op zegeningen die u ook door middel van haar aan anderen hebt willen geven. Liefde die zij heeft mogen schenken en die anderen hebben mogen ontvangen. Heere, laat die herinnering ook maar voortleven. En wilt gij uw gunst en genade aan hen gebieden. Dan danken we u voor al het goede dat u in haar hebt geschonken. Zo dragen we elkaar aan u op. En we bidden van u, Heere, wees met een ieder van ons om Jezus wil. Amen. Laten we samen nog zingen uit 103, 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En 9, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen.
Geachte familie, verdere belangstellende, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken, nadat uw geliefde overledene zal zijn uitgedragen, u zeg op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag ik u nu wederom verzoeken, indien het mogelijk is, om te gestaan.
Nou voor u lezen Psalm 146 en daarna voorgaan in dat gebed. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Vertrouwt niet op prinsen of des mensen kind, bij het wel geen heil is. Zijn geest gaat uit en keert wederom tot zijn aarde. De eenzelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Welgelijk zalig is hij, in die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee, en al wat in dezelfde is, die trouw houdt in der eeuwigheid, die de verdrukte rijk doet, die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen der blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt hen wees en de weduwe staande. Maar de goddeloze weg keert hij om. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Heer, in deze ogenblikken mogen wij nog tot u naderen na de begrafenis van zeer geliefde moeder Oma en wat verdere familiebetrekkingen bracht. U hebt de weersomstandigheden nog redelijk wel gemaakt, heren. Past uw grote naam daarvoor ook moet u te herkennen, maar bovenal. U hebt uw woord willen openen. U hebt uw dienstknecht willen bekwamen tot dit gewichtvolle werk. U weet van alle omstandigheden af, heren. Maar nu smeken wij het ootmoederlijk van u af. Zou u dat woord dat gesproken is nog willen heiligen en willen toepassen? Kon het zijn aan ons alle raad, heren, want dat is het allerbelangrijkste. Ach, van nature is er geen plaats voor u en uw zalige dienst, maar zou u uit vrije, soevereine genade zelf nog plaats willen maken voor uw eigen werk, heren, voor het eerst. Maar ook bij vernieuwing, en we mogen het toch van u vragen. Van nature is er niemand die naar u vraagt, heren. Maar nochtans, bij u is toch een eeuwige volheid. U kunt ze toch nog opzoeken. Het is maar een wenk van uw alvermogen, heren. Gij hoeft om maar te spreken en het is het te gebieden en het staat er. En zie dan nog in gunst en in ontferming. Op ons allen van bovenheden, bijzonder de rouwdragenden, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie, heren, wil u ze gedenken. Nu zijn alle mensen kinderen niet te vertroosten, maar u kunt toch meer troosten dan een moeder haar kinderen kan troosten. Zou u hen bijzonder willen ondersteunen en sterken, heren, maar bovenal de roepstem nog willen heiligen aan hun en ons aller hart dat er nog winst uit geboren zou mogen worden, heren. Zou dat groot wezen? We mogen het toch van u vragen, onwaardig, onverdiend. Van onze kant onmogelijk, heren. Maar wat bij ons onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. Bij u is toch een eeuwige volheid. Waar u ons dan zo te samen gedenkt, ook wanneer we vanuit elkander gaan. Wij nog geleidigen op de volvaardige wegen en brengen op de plaats onze bestemming. Genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vragen we alleen om Jezus willen. Amen.
Nu allereerst de kinderen, kleinkinderen, broers, zwager verzoeken mij te volgen naar de rouwkamer. Belangstellende, nu het de Heere behaagd heeft, Maria Hollaar, geboren Lodder in de ouderdom van 88 jaar, uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van, dat wij haar lichaam aan de schoten der aarde hebben toebetrouwd. Het ligt in de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Den Butter.
Het is dat we aan deze plaats ook stonden. En toen we het lichaam van Jacob Hollaar moesten achterlaten hier. Nu, 2,5 jaar later, is het de beurt aan zijn vrouw geweest en zij moet hier achterblijven. Jarenlang mochten ze samen door het leven gaan. Jarenlang hebben jullie ook als kinderen je ouders mogen bezitten. Maar er is een eind aan gekomen, eerst aan die huwelijksband. En nu ook aan de band die jullie aan je ouders bond. Ik bedoel niet in de zin dat je ze gaat vergeten en dat er nu helemaal niks meer overblijft. Maar Er is geen mogelijkheid meer om één woord tegen ze te zeggen. En er is geen mogelijkheid meer om één woord van ze te horen. Het gaat voorbij, zoals alle dingen in het leven voorbij gaan. En dan zal de herinnering nog wel blijven, maar zelfs dat is ook betrekkelijk. Want de psalm zegt van die bloem die tussen het gras in staat, als die geknakt is en als die afvalt, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. De herinnering gaat ook slijten. En zo gaat het ene geslacht en zo komt het andere geslacht. En zo leven wij, en dat is toch eigenlijk een trieste werkelijkheid hier op deze wereld, als mensen die allemaal voorbij gaan. Voorbij gaan. Je hebt een poosje geleefd en dan is het voorbij. Dat wil zeggen, het aardse leven is voorbij. En wat heb je nou in dit leven geleerd? Wat is dit leven nou voor u, voor mij, voor ons geweest? Wat hebben wij uit dit leven nou meegenomen, meegekregen? Iets dat blijvend is, bedoel ik. Niet de vergankelijke dingen, want dat zie je op een dag als deze. Daar kun je het ook niet mee doen. Dat moet je achterlaten. Maar wat is nou blijvend? En wat heeft nou eeuwige waarde? Ik denk nog even aan die psalm waar we in de aula uit gelezen hebben. Aan het eind van die psalm zegt deze dichter, notabene de koning van Israël, die toch, als het erop aankomt, aan aardse goederen geen gebrek had en een belangrijke plaats van aanzien in het midden van zijn volk innam. Deze koning, deze machtige, deze grote van deze aarde zegt, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. En dat hij een vreemdeling bij God was, was belangrijker dan dat hij de koning van Israël was. Een vreemdeling bij God. Dan ben je op deze wereld niet meer thuis. Je vindt dat thema van dat vreemdelingschap vaker in de Bijbel terug. We zijn dat van onszelf niet. We moeten dat worden gemaakt. En wanneer wordt een mens een vreemdeling hier beneden? Als die een burger van het koninkrijk der hemelen wordt. En als hij zijn leven verborgen mag hebben in Christus bij God. En als hij mag schuilen achter dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. Dan ben je een vreemdeling hier. Dan kun je met een hoop dingen ook helemaal niet meer uit de voeten. En dan weet je met een hele hoop dingen van deze wereld geen raad meer. Dan ga je je ook soms een vreemdeling voelen. Want je hart ligt ergens anders. En je levensgeheim ligt ergens anders. Je hebt een God leren kennen. Je hebt een borg leren kennen. En dat is het mooie, deze uitdrukking. David zegt dan niet alleen maar, ik ben een vreemdeling. Maar hij zegt erbij, bij u. Hij heeft, ondanks dat hij een vreemdeling is, toch een thuiskomen. Hij heeft toch een adres waar hij naartoe kan. Hij heeft toch een vader. Hij heeft toch een God in wie die alles zoeken en vinden mag. En laat het dan zo wezen dat je hier op aarde een vreemdeling bent. En soms ook zo nog wel eens bekeken wordt ook. En de tijd kan komen dat we nog veel meer zo bekeken worden. Misschien in een dorp als Middelhannis en Sommelsdijk nog niet zo gauw als in stad als Rotterdam. Maar het kan gebeuren dat je als een vreemdeling, als een achterlijke bekeken wordt. Maar wat zou het als je een vreemdeling bij God bent? Een God die voor je zorgt in dit leven. Een God die voor je zorgt als je sterft. Een God die voor je zorgt, ook voor je stof. Voor datgene wat mensen hier moeten achterlaten. Wat in de aarde gezaaid is. Maar waar hij voor zorgt. En dat alles ter wille van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Als u waarlijk gelukkig zult willen zijn, als u waarlijk toekomst zult hebben, als u echt uitzicht zult hebben als de dood tot u en tot mij komt, als we werkelijk over de dood heen kunnen zien, als we werkelijk weten mogen dat we toekomst hebben, dan zal deze belijdenis ook de onze moeten zijn. Want ik ben een vreemdeling bij u. Een bijwoner gelijk al mijn vaders. En dan heb je daarmee tegelijkertijd tot uitdrukking gebracht. Het grootste geheim. Het grootste levensgeheim dat een mens te beurt kan vallen. Nogmaals, al tel je dan in deze wereld niet mee. God rekent je wel mee. En God rekent met je belangen. En God zorgt voor je welstand. Ziel en lichaam beide. Amen. Laten we ook bij dit open graf belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Alvorens wij de begraafplaats weer gaan verlaten, is mij gevraagd namens de familie nog een kort woord van dank te spreken. In de eerste plaats u, dominee Den Butter, heel hartelijk dank gezegd voor de wel toegesproken woorden in de Lucaskapel van de Samaritaan en al hier bij het geopende graf. Alsmede dominee Willemsen en ouderling Kater voor de bezoeken, voor het afsluiten van de begrafenisplechtigheid straks ook in de Lucaskapel. Ouderling Talen voor het afsluiten van de condoleantie. Ook heel in het bijzonder, het zij over je hoofden heen, een woord van dank aan directie, doktoren en verplegend personeel van het verpleeghuis de Samaritaan voor de liefdevolle verzorging van de afgelopen maanden. Tevens u allen heel hartelijk dank gezegd dat u deze morgen toch de tijd vrij heeft willen maken om de geliefde overledene naar haar laatste rustplaats te begeleiden. De heren dragers en grafdelvers voor hun medewerking deze morgen verleend. Dan is hiermede een einde gekomen aan deze droeve plechtigheid. Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de Lucaskapel, waar allereerst ouderling Kater deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met de verlies te condoleren. Daarna zal u koffie worden aangeboden.
Thank you.
U lezen Psalm 146 en daarna voorgaan in dat gebed. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Vertrouwt niet op prinsen of des mensen kind, bij het wel geen heil is. Zijn geest gaat uit en keert wederom tot zijn aarde. De eenzelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Welgelijk zalig is hij, in die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee, en al wat in dezelfde is, die trouw houdt in der eeuwigheid, die de verdrukte rijk doet, die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen der blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt een wees en de weduwe staande. Maar de goddeloze weg keert hij om. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Heer, in deze ogenblikken mogen wij nog tot u naderen, naar de begrafenis van zeer geliefde moeder Oma, wat verdere familiebetrekkingen bracht. U hebt de weersomstandigheden nog redelijk wel gemaakt, heren. Past uw grote naam daarvoor ook maar niet herkennen, maar bovenal. U hebt uw woord willen openen. U hebt uw dienstknecht willen bekwamen tot dit gewichtvolle werk. U weet van alle omstandigheden af, heren. Maar nu smeken wij het ootmoedelijk van u af. Zou u dat woord dat gesproken is nog willen heiligen en willen toepassen? Kon het zijn aan ons alle raad, heren, want dat is het allerbelangrijkste. Ach, van nature is er geen plaats voor u en uw zalige dienst, maar zou die uit vrije, soevereine genade zelf nog plaats willen maken en voor uw eigen werk, heren, voor het eerst. Maar ook bij vernieuwing, en we mogen het toch van u vragen. Van natuur is er niemand die naar u vraagt, heren. Maar nochtans, bij u is toch een eeuwige volheid, u kunt ze toch nog opzoeken. Het is maar een wenk van uw alvermogen, heren. Gij hoeft er maar te spreken en het is het, de gebieden en het staat er. Zie dan nog in gunst en in ontferming. Op ons allen van boven neder, bijzonder de rouwdragende, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie, heren, wil u ze gedenken. Nu zijn alle mensen, kinderen, niet te vertroosten, maar u kunt toch meer troosten dan een moeder haar kinderen kan troosten. Zou u hen bijzonder willen ondersteunen en sterken, heren, maar bovenal de roepstem nog willen heiligen. Aan hun en ons aller hart dat er nog winst uit geboren zou mogen worden, heren, zou dat groot wezen. We mogen het dan van u vragen, onwaardig, onverdiend. Van onze kant onmogelijk, heren. Maar wat bij ons onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. Bij u is toch een eeuwige volheid. Kan u ons dan zo te samen gedenken, ook wanneer we vanuit elkander gaan. En nog geleidigen op de volvaardig wegen en breng op de plaats onze bestemming. Genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vragen we alleen om Jezus willen. Amen.
Mag nu allereerst de kinderen, kleinkinderen, broers, zwager verzoeken mij te volgen naar de rouwkamer.
U krijgt nu gelegenheid de familie alsnog met het verlies te condoleren en zal ik alle koffie voor